Gemeente, u vindt de tekst voor de prediking voor dit middaguur in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 11 en wel met name de verzen 22 en 23. Handelingen 11, de verzen 22 en 23 waar Gods woord en onze tekst voor dit middaguur als volgt luidt. Het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke, daar gekomen zijnde, en de genade Gods ziende, werd verblijd en vermaande hen alle, dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Tot zover de lezing van onze tekst. En wij schrijven boven de prediking kerkvisitatie te Antiochië. Drie gedachten. Wie is de visitator? Wie wordt daar vanuit Jeruzalem naar Antiochië gezonden om die gemeente te bezoeken? Ten tweede, wat ziet die visitator als hij daar aankomt in die grote gemeente te Antiochië? Wat ziet hij? Hij blijft er ongeveer een jaar, hè? Een jaar lang. En ten derde, wat doet die visitator tijdens zijn visitatie in die gemeente? Kerkvisitatie te Antiochië. Ten eerste dus, wie is de visitator? Ten tweede, wat ziet die visitator? En ten derde, wat doet die visitator? Gemeente, het gaat inderdaad vanmiddag over kerkvisitatie. Dat krijgt u ook om de zoveel tijd. Even uit de klasjes. Dus in grote lijnen weet u best wat dat inhoudt. Kerkvisitatie. Jongelui, fijn dat je er bent. Ook de kinderen. Visitatie, dat betekent een bezoek. Dus een visitatie, dat is, wordt het namens de kerk, op de klas is, een visitatie, een bezoek, een pastoraal bezoek gebracht aan een bepaalde gemeente. He, zoals u in het winterwerk straks van uw ambtsdragers huisbezoek krijgt, zo krijgen de gemeenten ook op geregelde tijden een visitatiebezoek. Waarom? Een stuk meeleven. In het groot, om te luisteren, zijn er noden, zorgen, problemen. Maar ten diepste gaat het in die visitatie. Wat zijn de vruchten op de prediking? Doet het woord wat? Is er geestelijk leven? Of niet? Of is het, nou ja, dood in de pot? Of zeg je, nee, we zijn geen hartekenners. Maar bij jongeren en ouderen, daar zien wij toch de beginselen van een waarachtig geloof, een waarachtige bekering. En zelfs, is de Heere bij sommige mensen krachtig doorgewerkt, is een geweldige doorbraak gekomen. Nou, dat, daar gaat het ten diepste om, ten aanzien van het geestelijke leven. Hoe staan we tegenover de Heere? Vanmiddag, in deze tweede dienst, gaan wij vanuit de moedergemeente te Jeruzalem eens een bezoek brengen aan de jonge gemeente te Antiochië. De aanloop is een beetje lang. Want ja, dat moet ik wel doen om een goede plaatsbepaling te maken. Die gemeente waar het over gaat, Antiochië, is op een wonderlijke wijze ontstaan. Luister maar. Na de dood van Stefanus, de eerste martelaar, breekt er een grote vervolging uit in de gemeente van Jeruzalem. Kijk eens, ze worden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria. En tegelijkertijd, daar ben ik zo jaloers op geworden, verkondigen zij het woord. Ze denken niet alleen aan zichzelf. Ze hebben weinig of geen zelfmedelijden. Je moet vluchten. Je wordt vervolgd. En terwijl dat gebeurt, verkondigden zij het woord. Eenvoudige mensjes. Net als jullie op Urk. Niks, geen poespas. Gewoon. Op deze wijze vervulde Heere zijn heilsplan, dat het woord vanuit Jeruzalem verkondigd moest worden over de gehele wereld. Daarom het getuigenis van de Heer Jezus Christus moet nog verder gaan dan het Joodse land. Dat weet u allemaal, ook die jongelui. De Heer Jezus had nog vlak voor zijn hemelvaart tegen zijn discipelen gezegd, kijk me eens aan, luister goed. Jullie zullen ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over jullie komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, daar begin je, als in geheel Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Nou, dat is Rome. Daar eindigt de Handelingen. Rome, de hoofdstad van het grote Romeinse Rijk. En dan moeten we eens opletten. In de gang van het evangelie naar de heidenen spelen de verstrooiden uit Jeruzalem een centrale rol. Kijk eens, ze strijken neer in Fenicië, op het eiland Cyprus en in Antiochië. En dan vermeldt Lucas, de medicijnmeester, de dokter, de geschiedschrijver, heel fijnzinnig, dat zij alleen tot de Joden het woord spraken. Wat is dat nou? Waarom alleen tot de Joden, zegt u? Het is allemaal hetzelfde nodig om nou Jood of heiden ben. Moeten met God verzoend worden? Ja, dat is waar. Waarom alleen tot de Joden? Die kanttekeningen, dat is zo goed aangevoeld, hè. Moet je thuis eens nakijken, die zeggen terecht namelijk, omdat deze, die het evangelie verkondigde, de leer van de roeping van de heidenen nog niet genoeg verstonden. Dat was nog niet voldoende doorgedrongen in hun hart, werkelijk. Dat ze met het evangelie van een gekruisigde en opgestane zaligmaker ook naar de goyim, naar de heidenen moeten gaan. He, dat heeft Petrus ook moeite mee gehad. En daar heeft een Jood, pas op, die heeft er grote moeite mee. Want ja, hij is een kind van Abraham, en noem maar op. Om naar een heiden te gaan. Dat was zomaar 1, 2, 3 niet klaar. Bij Petrus niet, maar bij deze mensen ook niet. Let eens goed op wat de Heer nu doet. Een nieuw wonder. Hij zorgt er zelf voor. Dus hem loopt gelukkig niks uit de hand. Wees niet benauwd. Welbehagen zal door zijn hand gelukkiglijk zijn voortgang hebben. Kijk eens, hij zorgt er toch voor dat zijn doel wordt bereikt, hoor. Dan lezen we verder, het is u voorgelezen. Enkele van die verstrooiden, ja, mannen van Cyprus, eiland Cyprus, Cyrene, een plaats in Noord-Afrika, die gaan ook tot de heidenen. Hun namen weet je niet. Eenvoudige mensen zoals jullie op Urk, misschien geen vissers en timmerlieden of loodgieters of boeren. Eenvoudige mensen, maar dan komt het geheim van de heidense afkomst. Maar door de prediking van een gekruisigde en opgestane zaligmaker persoonlijk getrokken uit de macht van de vorst der duisternis. En door de Heilige Geest overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods eeuwige liefde. En dat leeft zo sterk. Die Christen, de schriften die de Heer in hun zielen geopenbaard heeft. Die mensen kunnen daar niet van zwijgen. Die krijgen ook de vrijmoedigheid en de wijsheid om met die boodschap naar de heidenen te gaan. Dan zie je, genade is een gunnend goed. Nu wensten ze dat hun broeders, net zulke heidenen als zij, blinde heidenen, eens van God gescheiden, die gunnen ze in een rechte weg ook het waarachtige geloof en de waarachtige bekering waartoe de Heer hen gebracht heeft. En er staat er, en ze kwamen te Antiochië en spraken tot de Grieken. Dat betekent hier, dat zijn hier Grieks sprekende heiden. U zult wel eens eerder gehoord hebben van uw leraren, Grieks, het Koine Grieks, dat was in die tijd de wereldtaal. Ook heel belangrijk, hè? Het was verstaanbaar, dan kon je over heel de wereld, dat is in Engels tegenwoordig, Grieks, Koine Grieks. Dus die Grieksen, dat zijn niet de Grieks sprekende heidenen. En wat staat er zo mooi, zij verkondigden in alle eenvoud, maar wel hartelijk en indringend aan deze heidenen de Heer Jezus. Dat is mooi. Letterlijk staat er in de grondtaal, en de kanttekening doet het ook, kijk het thuis maar na straks. Zij evangeliseerden de Heer Jezus. Is dat niet mooi? Zij evangeliseerden de Heer Jezus. Ja, die hebben ze uitgestald. Waarom God hem gezonden heeft. Met welk doel die gekomen is. Wat het hem gekost heeft om vijanden met God te verzoenen. Alles hebben ze op een eenvoudige, wel persoonlijke wijze verkondigd en aangewezen en aangeprezen. Je zou kunnen zeggen, de liefde van Christus en de kracht van de Heilige Geest dreef hen. En de hand des Heren was met hen. Daar moesten die eenvoudige mensen het van hebben. Het kwam niet bij hen vandaan, het kwam bij de Heren vandaan. De hand des Heren was met hen. Nou, u weet het, hè? De hand des Heren, de rechterhand des Heren doet grote daden. Dat is zijn macht. Kolbrugge en Luther die zeggen achter elkaar, de rechterhand des Heren, dat is Christus. In de uitleg van Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. De verhoogde Christus werd krachtig door zijn Heilige Geest in deze eenvoudige mensen. En komt daar zo in mee dat hij zelf zorgt voor de vrucht. Wat een wonder. Ja, zeg dat wel. Het was naar Gods welbehagen dat Jood en Heiden in de volheid des tijds gingen delen in dezelfde genade, schatten en weldaden die er liggen in de Heer Jezus Christus. En zo ontstond in Antiochië de eerste gemeente uit de heidenen. Dan moet ik nog iets zeggen natuurlijk over Antiochië, hè, met hem, toch? Antiochië, zo las ik ergens, dat was de hoofdstad van Syrië en lag aan de rivier de Orontes. Dus je thuis het kaartje kijkt in je Bijbeltje, zo de lijn is over de Middellandse Zee, Israël, dan ga je zo naar het noorden, dan lig je hier. Hier ligt Syrië, ligt hier Damascus. Hè? Dus een grote stad in de provincie Syrië. Hè? Het noorden van Israël, helemaal aan de rivier de Orontes. Ik was die stad Alexandrië, die telde voor die tijd een groot aantal inwoners. 500.000, 500.000 inwoners. Een echte wereldstad in die dagen. Ook een stad van macht en invloed. En naar Rome en Alexandrië in Noord-Afrika gold Antiochië, kijk eens, voor de derde stad in het grote Romeinse Rijk. Antiochië was dus een centrum van handel en cultuur. Maar ook, dat gaat helaas nog wel eens samen, een haard van zonde en ongerechtigheid. Toen ik het voor het eerst las, schrok ik daar toch wel geweldig van. Ik heb ergens gelezen uit een betrouwbare bron. Het zedenbederf in Antiochië was zo groot dat zelfs in Rome, en daar konden ze er ook wel van, over de verpestende invloed werd geklaagd. Laat dat eens even binnenkomen. In deze goddeloze stad, die aan Sodom en Gomorra gelijk is. Denk met ontroering uit de laagte aan Amsterdam. Met dat hele prijt gebeuren wat daar gebeurt. Niet om erboven te staan, we zijn van dezelfde lap gescheurd. Maar in deze goddeloze stad, nogmaals aan Sodom en Gomorra gelijk, sticht de Heere naar zijn vermachtig welbehagen door zijn woord en geest zijn gemeente. Ook van deze stad geldt wat u leest in Handelingen 18 van Korinthe, ook zo'n grote havenstad. Paulus vreest niet, ik heb veel volks in deze stad. Ja, dat is nou Gods heerlijke welbehagen. En dit goede nieuws, u begrijpt, dat heeft een tijdje geduurd. Je had natuurlijk geen telefoon en geen computer en al dat gedoe meer. Ja, dat ging een paar maanden overheen. Maar in ieder geval, dat goede nieuws bereikt op een gegeven ogenblik de moedergemeente te Jeruzalem. En ze komen bij elkaar en ze gaan in het gebed. Hè? Nou, om een meeleven te betonen, hè? Niet om met de meet te laten gaan, maar om je belangstelling te tonen, om daar eens kennis van te mogen nemen, hè, hoe de Heer er nou gewerkt heeft onder de heiden. En dan zijn ze het snel met elkaar eens, dat toch een van hen, die stad waar de Heer zulke grote wonderen van geloof en bekering heeft gedaan, ja, dat namens ons, de moedergemeente, die stad een visitatie, een bezoek waard is, een belangstelling om samen de Heere groot te maken in zijn grote daden. Nou, na deze wat lange inleiding kom ik aan de eerste gedachte. Wie is die visitator? Ja, dat is de vraag, dat voelt u, die vanuit de gemeente te Jeruzalem wordt gesteld. Wie zenden wij namens ons als bezoeker, als visitator naar Antiochië? Dat is een eerlijke vraag. Wij zouden denken dat ze de apostel Petrus zouden zenden. Die heeft net getuigenis afgelegd met groot gezag. Die heeft zo'n lesje wel geleerd. Met dat gezicht, met dat laken, hoe die eerst niet wilde. En toen met die mannen meeging naar het huis van Cornelius. Hoe de Heilige Geest onder de prediking op hen viel. En als Petrus daar verslag van gedaan heeft, dan staat er in vers 18, het is u voorgelezen, en als ze dat in Jeruzalem horen, waren ze tevreden en verheerlijkte God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven, ten eeuwige leven. En toch kiest men niet Petrus, maar iemand anders. Wie is die andere man? Barnabas. Waarom, zegt u? Dat begrijp ik niet. Ik zou Petrus gestuurd hebben. Toch kiezen zij Barnabas. Ik hou u een klein beetje in spanning, dat mag ook wel, hè? Waarom? Nou, ten eerste omdat die Barnabas van beide gemeenten, Jeruzalem en Antiochië, het volste vertrouwen heeft. Wie is dan, dominee, die visitator Barnabas? Ten eerste, hij is een Griek en niet Jood, een heiden geboren op het eiland Cyprus. Cyprus en Antiochië hadden in die dagen intensief handelsverkeer met elkaar. En op geestelijk gebied, nou komt het, had die Barnabas bewezen een van de eerste te zijn als het gaat om ware, warme, praktische naastenliefde. Tot ere van de Heere en tot heil en zegen van de medemens. Want we lezen van hem in Handelingen 4, Barnabas, daar heb je hem, dat betekent zoon der vertroosting. Mooi, hè? Je zou toch zo mogen heten? Zoon der vertroosting. Alsof hij een akker had, een stuk land, verkocht hij en bracht het geld en legde dat aan de voeten van de apostelen. Jongelui. Doet hij nou precies hetzelfde als, hoe heet dat echtpaar? Ananias en Safira? In Handelingen 5? Ja en nee. Die verkochten ook een stuk grond. En die deden net alsof dat de volle opbrengst was. En ze brachten dat geld aan de voeten van Petrus. En waarom? Om de big man te worden. Dat ze allen zouden zeggen, heb je dat gehoord, joh? Die Ananias en Safira, dat zijn nog eens echte levende christenen. Die kom je maar weinig tegen. Die hebben alles over voor de dienst des Heren. Ze zochten niet Gods eer, maar hun eigen eer. En vreselijk, ik huiver. Ze hebben de Heilige Geest gelasterd. Gezondigd tegen de heilige, gelogen, de een na de andere viel dood neer. Er komt een schrik in de gemeente. Maar bij deze man is dat anders. Die man doet dat uit een waarachtig geloof, door de liefde werkende. Niet om met de borst vooruit te lopen. Nee, maar vanuit de ootmoed, vanuit de liefde tot de Heer en tot de naar. Dat is bij die man puur. Dat is oprecht, zonder enig bijoogmerk. En ook aan Saulus van Tarse had deze Barnabas laten zien dat hij waarlijk een zoon van de vertroosting is. Want als Saulus te Jeruzalem komt, na zijn bekering en contact, aansluiting zoekt bij de discipelen, Maar zij hem niet geloven, zij hem niet over kunnen nemen, durven te nemen. Ze zijn bevreesd, ze denken pas op, dat is het niet een wolf in schaapskleren. Laat dat eens even overwinteren en overzomeren. En niet gelijk de handen opleggen, niet gelijk als de gouden haan binnenhalen, moet je nooit doen. Kunnen we niet begrijpen, hè? Iemand die zo duidelijk zijn bekering kon vertellen, als Paulus. Hoe die geroepen is, hoe die de Heer Jezus gezien heeft. Dus dan zie je Gods kinderen, dat blijven ook zondaar, hè? Beperkt, hè? Zwak van moed en klein van krachten. Die Barnabas, die heeft wel aansluiting, die voelt, dat is echt, dit werk is door Gods alvermogen. Dat is puur, dit is geen wolf in schaapskleren. Heel lief, vaderlijk, zoekt die Barnabas contact met Saulus. En die praat met hem en die hoort zijn hele verhaal. Dat gaat naar binnen. En hij probeert hem liefdevol, niet drammerig, pastoraal, te leiden tot de apostelen. Gezegende gemeente die zo'n voorganger heeft en zulke voorgangers heeft in het ambt en daarbuiten. En hij leidde hem tot Jezus. En volgens vers 24 is die Barnabas een goed man. En vol van de Heilige Geest en van het geloof. Om jaloers op te worden. Maar dat mag ook. Dat mag ook. Dat is ook een wezenlijk element van de prediking. Dat om jongeren tot heilige jaloersheid te bewegen. Dat is wel mijn oprechte begeerte. Dat jullie er zin in zouden krijgen. Om de Heere te dienen in je jonge jaren. Want zijn dienst alleen is een liefdedienst. En al het andere, dat leidt naar de dood. Naar de ondergang. Hè? Maar dit is het leven. Oh. Die Barnabas wordt gekozen. En die is met gebed onder de zegen des Heren uitgezonden. En die man die gaat in ootmoedige geloofsgehoorzaamheid. Hij komt niet waar ik, en u er waarschijnlijk geen last van, maar waar als mensen nogal vaak boordevol mee zitten, als we ergens toe geroepen worden, met 1001 bezwaren. Alsjeblieft, mensen, ik heb een zwakke gezondheid. Ik ben psychisch ook niet zo sterk en ik moet er bij mijn gezin blijven, opgroeiend gezin, maanden verhuisd. Dat kan ik toch niet maken. De schoorsteen moet toch roken, wie zorgt voor het geld? Oh joh, nee joh, ik kan het echt niet bij hebben joh. Ik kan het er echt niet bij hebben. Ik zou ene kant, alsjeblieft mensen zoek, alsjeblieft een ander, want ik ben er echt niet toe geschikt. Ik moet 500 kilometer, hè? Geen 5, geen 50, van Jeruzalem, gaat me nakijken straks, zo, langs die kust en dan naar Syrië, 500 kilometer, het meest lopen met allerlei roversbenden en toestanden. Het is nu wat, maar vroeger ook, onderschat het niet. En dan maanden van huis. Ik lees geen enkele wanklank, geen enkel ja maar, waar ik van nature domvol van zit. Dan zie je wat genade van mag. Als wij persoonlijk iets van die vrije genade Gods in Christus Jezus ontvangen hebben door de Heilige Geest, dan zijn er ook die weerstanden. Maar dan maakt de Heer je toch ook gewillig. Hij die roept is getrouw die het ook doen zal. Dan komt er die zoete overgave. Heere, niet mijn wil maar de uwe. Waar u mij roept en zendt, daar zal ik heen gaan. Dan zegt de Heere, ga maar. Ga in deze uw kracht. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Ik zal je beschermen. Ik zal je mond zijn. En je gezinnetje komt niks tekort. En dan zeg je, ja Heere, dank u wel. Op uw woord zal ik het doen. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Zeggen ze op Urk. En zij zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. Kijk eens, daar gaat hij. Mag ik het zo eens voorstellen? Niet tegen heug en meug. Met een volvaardig moed, ootmoedig. Maar kijk eens naar zijn gezicht. Het is een hij straalt helemaal. Hij gaat in gehoorzaamheid van het geloof. Zijn zender gaat voorop en hij mag volgen. Met veel liefde en blijdschap in zijn hart onderneemt hij zijn visitatiereis. Hij wist, ik heb al gezegd, van Saulus. heeft hem verteld van Gods heilsplan met de heidenen. Dat gaf aansluiting van binnen. Tot aan Antiochië, gemeente, dat wijst ons erop dat die Barnabas de verschillende kerken, dan moet je denken aan huisgemeentes, langs trok en eindelijk te Antiochië ging. Ik wist dat niet, ik weet niet zoveel, maar het Grieks geeft dat aan. He, dus er waren allerlei kleine huisgemeentes van Christus, die bezoekt hij ook. En daar overnacht hij natuurlijk, en daar preekt hij, en dan geeft hij onderwijs. Dat snapt hij wel, hè? En geeft hij catechisatie. Dus zo trekt hij in zijn tocht naar Antiochië al die kleine gemeentetjes, zoveel als er geweest zijn. Ja, die trekt hij langs en die bearbeidt ook. Die bearbeidt hij ook ondertussen. En die brengt hij ook een pastoraal bezoek. Nou, prachtig mooi. Zou je geen zin in krijgen, kerkenraad, om dat ook zo te mogen doen? Ja hoor, ik wel. Oh, maar niet werken. Hoef je zelf niet te doen. Hoef niet met je eigen te komen. Doet de Heere. Ik weet geen liever werk. Echt. Dat is voor de man een verkwikking geweest. En zo komt hij die grote stad Antiochië binnen. Onze tweede gedachte. Wat ziet die visitator Barnabas? Als hij dan een aantal maanden, of weken, ik weet het niet precies, maar goed. Als hij daar eindelijk dan in die stad Antiochië bij de christelijke gemeente aankomt. Als je even doorleest, er waren er vele. Dus er komen wel 4, 5 leraren zijn daar. Wij zouden zeggen een grote gemeente op Urk met 5 deelgemeenten. Een grote gemeente. En dan geeft onze kerntekst vanmiddag het volgende antwoord. De welke daar gekomen zijnde en de genade godziende werd verblijd. Mooi, hè? Dus wat ziet die visitator Barnabas? Jongelui, zeg het eens. Jullie luisteren goed. Je hebt een bijbeltje voor je neus. Wat ziet die Barnabas als hij in Antiochië komt? Hij ziet daar de genade van God. Oh. Nou ga ik met de jongelui even stoeien. Dat mag wel, hè? Kun je dat zien, de genade van God? Jongelui, wat denken jullie? Je hoeft niet hardop te zeggen natuurlijk, maar kun je de genade van God zien? Nee. Ik zie daar een lieve jongen. Heel echt teer. Die doet zo, nee. En de ander denkt, ja, dat is wel waar, maar... Precies. En een ouder zegt, nou, pas op, wij zien aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Dat is waar. Dominee, de genade Gods is toch zeker aanvankelijk een verborgen werk van de Heilige Geest in een zondaarshart, zonder ons, in ons. Volkomen gelijk. Zeker waar, maar blijft het daar verborgen? Komt dat niet in de vrucht openbaar? Met andere woorden, is het mogelijk dat je persoonlijk genade ontvangt? En dan denk ik aan de vergeving van zonde door het bloed van de Heer Jezus. En dat er niks hoeft te veranderen. Dat je gewoon de afgoden kan dienen. En dat je gewoon op zondag kan voetballen in de Eredivisie. En dat je de Heer dankt als je een doelpunt gemaakt hebt. Nou ja, dat zijn mijn gaven. Ik hoef niet naar de kerk. Ik mag God dienen in stadion. Ik overdrijf een beetje, hoewel het is actueel. Met andere woorden, nee, zegt u dominee, als die genade, wat vaak klein begint, denk aan het zaad dat valt in de goede aarde. De ploegschaar van de Heilige Wet is er doorheen gegaan. Die aarde is doorploegd, wat eruit is moet weg. Het is echt bouwrijp gemaakt. En dan gaat die boer zaaien, maïs, gerst, hè. En de Heere geeft zoals nu een kostelijke milde regen, vruchtbaar, er geen besproeiing tegenop. En gepaard met die lieflijke stralen van die zonne der gerechtigheid. En daar geschiet, er komt niemand bij. In de diepte van het hart gaat die levenskiem ontkiemen. Dat schiet wortel naar beneden, dat doet de Heere in het natuurlijke. Onder de grond. We zien boven de grond nog niks. En dan snapt u allemaal, het kleinste kind vanmiddag, eer er iets naar boven komt, een sprietje. En dat is nog niet het eigenlijk, want het gaat niet om dat sprietje, het gaat om die halm. Het zijn roggen of gerst of tarwe. Maar die zweven niet boven de aarde, die komen op uit een wortel. He, dus, u snapt, ik wil dit gaan zeggen. eer er iets boven de grond komt, en nou u, is er onder de grond, in de diepte van een hart van een man en vrouw, van een jongen en een meisje, al heel wat gebeurd. Waar ik vandaan kom, zouden zeggen, maar dat is bijna hetzelfde als Urk. Als de Heer zaligmakend gaat werken, dat kan jij niet bekijken, kom je hier gemis. Dan ga je de dijk niet meer op. Dan ben jij niet bekeerd, dan word jij onbekeerd, dan word je een missend mens. Je mist de Heer door je eigen schuld en zonde, die kan voor God niet bestaan. Je krijgt wel een betrekking op de Heer en op alle, maar wat moet je gaan vertellen? Ik kan niet sterven omdat ik geboren ben. Ik leef niet tot ere van de Heer en mijn hart gaat naar hem uit. Daar praat je niet over, hooguit met een enkele vertrouwde, maar he, dat is aanvankelijk van verborgen aard. Jij kan niet bekijken dat dat zaligmakend van de Heer is. Er zijn nog zoveel dingen in je leven die kloppen helemaal niet. Allerlei boezemzonden en zwartwerken en weet ik wat voor stiekem een streekje je uithaalt in het verborgene. En je voelt heel goed, dat kan niet samengaan. Ik moet breken met alle zonden. Maar ja, ik zit er met helemaal aan verbonden. Met de familieverbanden op Urk. Ik kan maar zo... Nou, snap je, dat wordt bestreden aan alle kanten. Er moet een doorbraak komen. Dat doet de Heer op zijn tijd. Kijk, dus... Dat komt wel in de vrucht openbaar. Laten we wel gewoon helder zijn. De Heer Jezus zegt heel eenvoudig... Dat snapt iedereen. Een goede boom brengt goede vruchten voort. En een kwaaie boom kwade vruchten. Ge zult er zelf aan de vruchten kennen. Dus spreken over... Je moet over je geloof spreken. Je moet over de Heere spreken. Over de grote heilsdaden. Je moet niet met jezelf komen. He? Maar... Of over de Heere Jezus. He? Sommige mensen de mond vol over de Heere Jezus voor en de Heere Jezus na. Maar het hele leven staat er compleet haaks op. Geen enkel onderscheid met de wereld. Nou, dan word je afgemaakt door de wereld. En terecht, dan vegen ze een complete vloer met je aan. Ze zeggen allemaal poppenkast. Vromigheid. En ze denken bij. Dan voelen ze heel scherp. Komt in de vrucht openbaar. In een haten en vlieden van alle zonden. Doopformulier zegt, de wereld verzaken. Een scheidbrief geven. Die brug wordt opgehaald. Je oude natuur doden. Vanuit de gemeenschapsoefening met Christus. En positief in een nieuw, vernieuwd, godzalig leven wandelen. Ziende op die overste leidsman en voleinder des geloofs. Barnabas, die ziet tijdens zijn visitatieverblijf in die gemeente van Antiochië de vruchten van de vrije genade Gods in de Heer Jezus Christus. Hij ziet met natuurlijke ogen en met geestelijke ogen ook heel concreet in de vrucht, in het leven van alle dag, vruchten van waarachtig geloof. Echt geloof. Gericht op God drieënig. En van waarachtige bekering. En tijdens zijn visitatie, dan kunt u ook met een heilige fantasie, mag je dat denk ik best wel voor uzelf ook zo invullen, al luisteren om het woord te vermanen. Hij blijft daar een jaar, hè? Ja, natuurlijk. Tijdens zijn visitatie heeft hij ook hun erediensten bezocht, zo stel ik me voor. Hij is daar aangekomen, ontvangen, heeft lekker eten gekregen en drinken, kon zich verschonen en verwassen. Wassen, hè? Kleren, kijk eens, hier mag je logeren. En nou is het zondag. Nou, werd hij meegenomen naar een van de kerken, een van de leraren die daar sprak. Nou, en zo is hij gewoon rondgegaan. En hij heeft gehoord tot verbazing en verwondering hoe kostelijk daar geleerd werd en gepredikt werd. En de inhoud van de prediking die hij hoorde uit die verschillende leraren, ja, was Jezus Christus en dien gekruisigd. In hem het leven voor de grootste der zondaren. En buiten hem de eeuwige dood. Ik denk dat die Barnabas, al gaande in dat jaar, door die gemeente met allerlei contacten gehad, geproefd heeft, gesmaakt heeft, gezien, ervaren heeft, waar liefde woont. Gebied de Heere de zegen, daar woont hij zelf en er wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Ik stelde met u ook voor, dat hij is er een jaar gebleven, zeiden we, nou, dat hij ook die gemeente heeft leren kennen. Hij heeft met Arlo in elkaar gezeten. Hij heeft liefdevol gewerkt, dus hij heeft ook pastorale bezoeken, huisbezoeken afgelegd, zoals u binnenkort ook krijgt, hè, van uw kerkenraad en van een nieuwe predikant. Nou, ik stel me zo voor, hij heeft hem meegegeten natuurlijk ook, en misschien een beetje meegewerkt, hè. Nou, ja, dat ging bijna spontaan. Hij hoefde helemaal niet geweld te doen, maar ja, die mensen waren daar verblijd mee, dat ze konden getuigen wat de Heere aan hun ziel gedaan. Er waren jongeren en ouderen, velen, niet weinigen, die konden echt getuigen wat God aan hun zielen had gedaan. Hoe ze van vijanden vrienden waren geworden. Als goddelozen vrijgesproken op grond van het bloed van Christus. Wat de gemeenschap met de Heere was. Hoe hun leven vernieuwd was. Verlost van de banden van de afgoderij. En alle vuiligheid en smerigheid ook in die dagen al. En dan zongen we op Psalm 66, hè. Dat leven daar komt. Luister toe, gij Godgezinde. En gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat is wat geweest voor die man. Als je zo door de gemeente mag gaan. Natuurlijk zouden er ook andere dingen geweest zijn, maar het is wel de hoofdmoot. Dat is toch een kostelijke visitatie geweest. Ik zou er zo zin in krijgen. Je kunt me er zo neerzetten. Ho, bijzonder. Om je te mogen verheugen en je te mogen verblijden in de grote heilsdaden Gods. Dat is het leven. Bij deze dingen leeft men. En in het alles is het leven van mijn geest. Nou hoop ik eigenlijk, als krullenjongen van de koning, dat u voor uzelf al een toepassing gemaakt hebt. Je kunt er 1001 maken uit dit gedeelte. Ook voor uzelf. Als nou die Barnabas, bij mij is het goed hoor, maar ook bij jullie op Urk, is een paar bezoeken had meegedaan. In de huiselijke kring, meegegeten, meegepraat, met ouders, met kinderen. Nou, een poosje. Hè? Wat zeggen ze? Wat zou hij dan in jullie gezin, in mijn gezin horen? Zou hij dan ook in alle eenvoud en schuchterheid iets van de grote werken Gods mogen horen? In liefde? Of niet? Of zou die zeggen, ja, jongens, waar ben je nou in terechtgekomen op Urk? Dat heeft een geweldige naam. Het krioelt van de kerk en het stikt er van de godsdienst. Maar dat godsvrezen. Ja, mocht het eens gebeuren. Mocht groot zijn. Oh. Nou, dat is de eerlijke vraag. Hè? Voor mij ook. Een hartdoorzoekende vraag. Als die Barnabas is bij ons een jaar over de vloer zou zijn. Hè? Wat zou hij zien? Goddeloosheid in ons gezin, in heel onze handelen, wandelen, in onze levensstijl, zijn dat, of zou je zeggen, wat is dat verschrikkelijk? Jullie zijn alle sinds godsdienstig, maar je dient de wereld. En je leeft zomaar door, alsof er geen God en geen eeuwigheid aanstaande is. Dan zou die denk ik in liefde ons gewaarschuwd hebben. En ons afgemaand hebben van de brede weg. Die leidt naar het eeuwige verderf. Dat is, bekeert u. Bekeert, zoek de Heere. En leef mensen, leef niet zo door. Wanhoop niet aan hem. De Heer is mild en de schuld vergeven toe. Zoek hem, laat u met God verzoenen. Verhard u toch niet, doe het toch niet. Waarom doe je dat nou? Je bent erbij opgevoed. We kunnen toch geen twee heren dienen. He? Op alle mogelijke manieren zou die dan ook... Maar wat zou die nog veel meer verblijd zijn geweest als die bij uw vader, bij uw moeder en bij uw jonge meisje, hè, dat die jou eens aangekeken ze hebben zo, van, en lieve jongen, mag jij de Heere vrezen? Heb jij van de Heere een nieuw hart ontvangen? En wat zou die Barnabas blij geweest zijn als je dan misschien om de tranen zou zeggen, ja Barnabas, ik heb lust gekregen in mijn hart om de Heere te vrezen. Maar ik weet nog zo weinig. Maar oh, dan zou die gezegd hebben, kind, luister eens. Nou belooft de Heere dat hij zelf jullie leidsman en raadsman zal wezen. Leren hoe jullie wandelen moeten. Hè? Dan zou hij je niet weggeslagen hebben, ook geen handen opgelegd, maar in liefde als een vader in Christus bij de hand hebben genomen. En op een kinderlijke wijze zou hij zo de kinderen geleid hebben tot de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus uitgestald hebben en aantrekkelijk hebben gemaakt als geen ander. Opdat je er zin in zou krijgen. Dat je bemoedigd zou worden en vertroost om zo voor te gaan. Ja, en leg je hart er maar naast. Wie ook ben, even los van deze situatie, bent u verblijd, gemeente. Als u op Urk, in uw gezin of daarbuiten, hoe dan ook iets van de genade Gods mag horen en mag zien in de vrucht, in het concrete leven van alle dag. Leven zoekt leven en leven kent leven. Als je geestelijk leven mag kennen, dan krijg je in het begin ook geestelijke voelhorens. We kunnen elkaar vergissen. Judas zat er ook onder. Je hebt net ook iets gehoord. Maar toch, je krijgt wel geestelijke voelhorens. Dan ben je daar verblijd mee. Echt waar. Als je een ontwaking ziet bij een jongen en een meisje, dan ben je verblijd mee bij een man en een vrouw. Dan springt het kinderke van vreugde op. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Want in de veelheid van de onderdanen wordt de koning van de kerk verheerlijk. Dat zie je bij die Barnabas. Een zuiver kenmerk, een zuivere vrucht van oprecht, authentiek geestelijk leven. Barnabas is hartelijk verblijd in God. Die naar waarde nooit te danken is. Nou, als er nu blijdschap is in de hemel, bij de engelen Gods, over één zondaar die zich bekeert, dat is voor u niet te min hoor, zeg, zal er dan geen blijdschap zijn op aarde, bij Gods kinderen en bij Gods knechten? Natuurlijk, deze en die is al daar geboren, komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Zo ging dat vroeger hoor, ook op Urk. Barnabas wordt intens verblijd als hij de genade van God ziet. Ik heb nog iets moois gevonden. Ik zal proberen het kort uit te leggen. Kun je de toepassing voor jezelf al verder maken. In het Grieks, het Griekse woord voor genade is charis. Het Latijnse woord is gratia, dat ken je. Sola gratia, alleen genade. Maar het Griekse woord voor genade is charis. C-H-A-R-I-S. Charis. Zuidelijke woord. Charis. Genade. Chara is blijdschap. Van dezelfde stam. Dus chara, het Griekse woord voor blijdschap, is van dezelfde stam als charis. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Je kunt de toepassing zo maken. Waar de Heere genade verheerlijkt. Nou ga ik niet heel de rechtvaardiging bepreken, doe ik heel graag. Maar genade wordt op het schavot geleerd. Waarin die ziel gaat beleven. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. U doen is rijden u voor een schande rechtvaardig. Gena, o God, gena. Als het in die weg God behaagt zijn zoon in je ziel te openbaren. Ik voor u daag je anders. Hè? Dan krijg je... Als je des doodschuldige naar rechter dood vindt, krijg je gratia, vrijspraak van schuld en straf en een genaderecht op het eeuwige onvergankelijke leven. Ja, en de vrucht is blijdschap. Ware blijdschap. Dus de ware evangelische bijbelse blijdschap is een vrucht van de genade Gods verheerlijk in het hart van een zondaar en een zondares. Dat is een blijdschap die de wereld niet kent. Ook de godsdienstige wereld niet. Dat is puur entertainment. Niks mag op bij allemaal de mens, de mens, de mens. Puur werelds. Dit is een blijdschap, vrucht van de Heilige Geest. Ik ben wel voor, hè? Galaten 5, hè? Maar de vrucht van de Geest is liefde. Spurgeon zegt, liefde is de hoofdvrucht. Zo. En om die hoofdvrucht ligt blijdschap. Vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, al die vruchten. Blijdschap liggen naast aan de genade. Blijdschap in God en in zijn Christus, al is het onder een traan, jazeker. Verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik ze, verblijd u in de Heere. Die blijdschap die is er, terwijl de onderstroom ook die hartelijke droefheid kan zijn. Dat bijt elkaar niet, die horen bij elkaar. Maar hier, blijdschap, de tweede vrucht van de Heilige Geest. Als je daar eenmaal iets van geproefd en gesmaakt heeft, jongelui, dan zeg je tegen al dat gedrink, ik zal geen ander woord gebruiken, en al dat drugs gebruiken om je op te peppen, dat is je de dood geworden. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En dan zit je daar, rustig, welbedaard, bij verstand. En vrede in je hart, jongen, die je nooit eerder ergens geproefd en gesmaakt hebt. Ik ook niet, in de voetbalsport niet, in de drugs niet, in de drank niet. Dat is zo leeg, maar nu zo vervuld met de God der blijdschappen. Kijk, het is meer voor beleving vatbaar dan voor bespreking. Maar ik probeer toch wel jullie op te wekken en gaande te maken en jaloers te maken. Dat is ook een taak van evangelie dienaar. En dan, ja, moet ik het nou eens zeggen. Mag je ademhalen. Na een opgejaagd, onrustig leven. Dan hier en dan daar. En dan daarmee en dan daar. Je werd er dodelijk vermoeid van. Augustinus zei het, heb ik zo gelezen hoor. Onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. Heb je het anker der hoop. Dat moet jullie aanspreken. Leren uitwerpen in het binnenste heiligdom. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De gerechtigheid van Christus, de heiligheid van de Heer Jezus, de gehoorzaamheid, dan is die alles geworden. Dat geeft zo'n rust, zo'n vastheid, zo'n troost. Dan ga je niet raar doen, dan word je gewoon normaal mensen, dan ga je hard werken. De Heer houdt niet van luie mensen. Dat stempelt je studie en je werk. Daar word je opgewekt van en vrolijk. Natuurlijk heb je zonde, je boezemzonde en je kruis. Maar ziende op hem de blijdschap des Heren die is uw sterkte. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Vroeger kwam je amper één keer. Je kwam pas 2 uur thuis, zondagsmorgens. Hij ging naar de kerk voor je ouders en zit te slapen. Maar nou, jongens, je wordt kerkziek. Je bent graag in de kerk de psalmen, de gebeden. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Hè? Kijk, dat is het leven. Dat geeft ook nieuwe moed en kracht voor een nieuwe dienaar hier, die in Urk geboren en getogen is. De kerkenraad. In je persoonlijk leven, welke taak God je geeft om voor te gaan van kracht tot kracht, wetende dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Nog een kort kernachtig woord. Wat doet die visitator gedurende dat jaar? Ja, preken. Dan komen er nog veel meer tot bekering en geloof. En het is hier voorgelezen in Antiochie, dat is ook heel mooi tussen haakjes, worden de christenen worden de gelovigen voor het eerst Christianoi. Christenen genoemd. Aanvankelijk was een scheldnaam. Maar het wordt een eernaam. Net als de geuze, de watergeuze. De geus liggen voor een bril. Ja? Een scheldnaam, maar het werd een eretitel. Waarom wordt gij een christen genaamd? Zondag 12. De zalving van Christus deelachtig met hem verbonden door zielzaligende geloof. En dan staat er verder. En hij vermaande en alle dat ze met hun voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Dat woord voor vermanen betekent hier niet met de vuist omhoog en eens flink waarschuwen. Nee. Vermanen betekent hier uit het grondwoord letterlijk vertroosten. Nou, ditzelfde woord vind je ook in de naam. Hè? Barnabas, zoon van de vertroosting. En deze Barnabas, deze zoon van de vertroosting, mag hen als een vader in Christus door de Heilige Geest liefdevol vertroosten. En dan komt vertroosten heel dichtbij opwekken. Dat woord zit er ook in, opwekken. Van harte. Hij wekt hen als een vader in Christus, die jonge christenen, hartelijk op. Dat ze met een voornemen van hun hart bij de Here en bij alles wat van hem is zouden blijven. Iemand zegt, dominee, mooi, ik snap u wel. Maar waarom doet die Barnabas dat? Dat hoeft toch eigenlijk niet? Waar de Heer een vrije genade in een zondagshart heeft verheerlijkt, dan gaat die genade toch nooit meer weg. Is toch geen afval der heiligen? Dat is waar. Hij zal nooit roepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Hij laat nooit varen het werk dat zijn handen gon. Zeker waren. Dat is een troostleer. Geen afval der heiligen. Gods kinderen struikelen wel helaas dagelijks in velen. Hou maar op wat hier van binnen nog huist en bruist. Maar geen afval der heiligen. Dat is de vastheid die ligt in God drie enig. In de voorbidding van Christus. Maar nog iets, hè? De ware gelovigen, de ware begenadigden, ja, die blijven wel mensen, hè? Of niet? Wordt dat heiligen? Nee, pas op. Zondaren, tot de laatste snik toe, geneigd tot alle kwaad. En het komt er zondag uit ook. Ze dienen levenslang te strijden, de goede strijd in het geloof tegen de duivel, de wereld en vooral hun eigen boze verdorven hart. Dat wordt niet bekeerd, dat moet sterven vanuit de gemeenschapsoefening met Christus door de Heilige Geest. Omdat Christus hoe langer hoe meer een levende gestalt in hun hart, hun denken, doen en laten zal gaan innemen. De tijd is bijna voorbij, maar ik geef je huiswerk mee. Alle bijbelheiligen, David, Salomo, Hiskia en noem ze de discipelen, begenadigde mensen, maar de Bijbel is eerlijk, die tekent hen ook in het ongeloof dat ze uit zwakheid in zonden zijn gevallen, op wat voor gebied ook. Gods kinderen kunnen verslappen, verachteren in de genade, toegeven aan hun goddeloze boze hart. He. Ja, nou is het wonder, denk aan Bunyan, dat hij er altijd de eerste is. Hij verlangt veel meer naar zijn kinderen als omgekeerd. Dat is groot, hè? Dat is nou die eenzijdige liefde. Dan zoekt hij opnieuw zijn kinderen op, maar is opnieuw zonde aan voor God. Het wonder wordt steeds groter. Moeten ze hoe langer meer het van zijn onbezweken trouw hebben. Misschien herkent u het ook wel in uw eigen leven. De eerste liefde, nou, je deed alles met de Here. Dat gevoel ging langzamerhand weg. Je hebt inderdaad leren leven uit het nochtans des geloofs. Ja, was een zekere opwas. Maar langzamerhand kwam daar een afgeleide, een verachter. Je preekte wel en je bidt en je doet en doet. Maar de fleur, de lust, een grauwheid is er over. En dan moet je niet de Heer de schuld geven, dat is eigen schuld. Als het goed is, kreunt die ziel, Heer, bezoek me met u. Ik heb het verzondigd, ach Heer, keer weder. Breng me in de schuld, Heer. Ik heb mezelf van u afgeweken. Hoef niet tegen iemand te zeggen, maar Heer, breng me terug, schenk opnieuw een oprecht berouw. O God, wees mij de zondaar bij vernieuwing genadig. Dan groei je nooit bovenuit. En vervolgens, die jonge christenen, die komen uit de heidenwereld, hè? Ja, en pas tot geloof en bekering. Ben je dan klaar? En dan begint het toch pas. Die mensen moeten het hele A, B, C van het geloof nog leren. Dus die hebben gronden, onderwijs. Een jaar lang heeft Barnabas met die andere dienaren deze pas bekeerden grondig onderwezen vanuit de schriften, hè? Ze hadden in het begin melk nodig. Nou, later hebben ze vast. Ze moesten geoefend worden. Er moest een opwas komen in de genade. In de kennis van de drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Opdat hun wankelende schreden vast en vaster zouden worden gemaakt. In het woord alleen. Dat. Om uit het geloof te leven. En in liefde. Ja, te vermanen met een voornemen om niet af te wijken ter linker nog ter rechterzijde. Doet hij niet zuur, niet cynisch, nee, oprecht. Uit eigen ervaring. En Nog iets, hoe functioneert dat nou, hè? Dat blijven met een voornemen des harten bij de Heer en bij zijn zoon. Ik moest denken aan Johannes 15. Heer Jezus, de ware wijnstok. Indien gij in mij blijft en ik in u, zo draagt gij veel vrucht. Dan is daar aan vooraf gegaan. Ik had de afsnijding uit de stam van Adam, hè. En door een waarachtig geloof Christus ingelijfd. Met hem verenigd op het allernauwst, intiemst. Ga je levenssappen uit hem betrekken. Uw vrucht, mijn kind, wordt uit mij gevonden. Ik heb ze voorbereid. Al die vruchten, die goede werken. Opdat jij daarin zal wandelen. Jij hoeft die goede werken, die vruchten niet te verdienen. Dat kan je niet eens. Die kan je, maar die heb ik verdiend. En dan mag jij door de Heilige Geest in wandelen. Blijf in mij en ik in u. Want zonder mij kunt ge niks doen. Een hoop kwaad, een hoop stuk maken. Nou dat, de oudjes zouden vroeger zeggen hier, hè, dat is dat stervende leven. Dat is niet benauwd, dat is rijk. Dat is sterven aan jezelf, levenslang. Om hoe langer hoe meer, dat is de gezonde taal van de formulieren. Hè, avondmaal, hoe langer hoe meer je leven te leren zoeken en te mogen vinden buiten jezelf. In de Heer Jezus Christus, die blank en rood is. En die de banier draagt boven 10.000. En al wat aan hem is. En dat is nogal wat, hè. Of niet? Is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jerubalje. Dan valt er ook een stuk krampachtigheid af. In de moderne godsdienst moet jij de bal in de lucht houden. Jij moet geloven. Jij moet. Ze maken het evangelie, nieuwe wet. Maar je hoeft niks uit hem, door hem en tot hem. Ik heb voor u gebeden en ik blijf voor u bidden. Opdat uw geloof niet uit zal gaan als een nachtkaars. Dat mag je ademhalen. Om zo in de kinderlijke vrezen te wandelen. En door die trekkende, bijhoudende en onderhoudende genade horen wij die strijdende kerk bidden. Trek mij. Trek mij. Met de koorden van u. Trek mij. Dan zal ik u nalopen. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Gaat ook helemaal weer open. Heere mijn God, ik zal u loven. Hef het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Amen.